Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het heilige leven van de heilige Silouan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophroni. We waren gekomen bij hoofdstuk 7 over de gave van helderziendheid en haar vormen. Dit hoofdstuk gaan we nu beëindigen. We wensen u een deugddoende lezing toe. Het ware geestelijke vooruitzien is een genadegave. Bij deze vorm wordt de diepte van de menselijke ziel geopenbaard, die dikwijls voor de mens zelf verborgen is. Deze vorm heeft geenszins een psychopathologisch karakter en veroorzaakt slechts lijden aan zijn drager, omdat hij vervuld wordt met de door God gegeven liefde en toch voornamelijk gedwongen is de onooglijkheid en de roemloosheid van de mens te zien. Dat is het lijden van de liefde. Wie deze gaven bezitten, streven er nooit naar om haar vast te houden. Verheffing en ijdelheid zijn hun vreemd. In de voorafgaande paragraaf hebben we een bijzondere plaats verleend aan de vorm van vooruitzien die voortvloeit uit de ervaring. De heilige vaders noemen dat de gave van het onderscheidingsvermogen, die zij beschouwen als een van de hoogste ascetische verworvenheden. De essentie daarvan bestaat aan de ene kant uit het vermogen de oorzaak van een bepaald geestelijk verschijnsel te herkennen. Dat wil zeggen, of het voortkomt uit de genade of uit de demonische invloeden of uit de natuurlijke, menselijke ontwikkeling. En aan de andere kant uit het vermogen de ordening van het geestelijk leven, de volgorde van geestelijke gesteldheden en hun relatieve waarde of verdiensten te kennen. Deze gave wordt buitengewoon hoog geschat door de asceten, omdat zij slechts verschijnt als het resultaat van een lange ervaring in de strijd tegen de hartstochten, van een ervaring van de grote bescherming en van de komst van de genade en van een ervaring van de vele bekoringen en de vijandelijke aanvallen. De gave is kostbaar voor leermeesters, omdat de vijand zich graag hult in de gedaante van een engel van het licht. Zeldzaam zijn degenen die hem helder kunnen doorzien. Er zijn mij gevallen bekend dat de zalige Staret Silouan door het gebed iets dat ver weg was, zag alsof het vlakbij gebeurde. Dat hij de toekomst van een mens voorzag of dat hem de diepe geheimen van de menselijke ziel werden geopenbaard. Iets waarover velen zouden kunnen getuigen die dit zelf hebben ervaren en die nog in leven zijn. Maar de Starets heeft daar zelf nooit naar gestreefd en er ook geen grote betekenis aan gehecht. Zijn ziel werd geheel en al in beslag genomen door het medelijden met de wereld. Hij was volkomen geconcentreerd op het gebed voor de wereld en in zijn geestelijk bestaan schatte hij deze liefde het hoogst. Over geestelijke leiding. Mijn langdurige omgang met de zalige Starets heeft mij ervan overtuigd dat de geheimen van de geest hem bekend waren en daarom was hij werkelijk een betrouwbaar leermeester. Na de uitzonderlijke en herhaaldelijke komst van de genade die zo zeldzaam is in de geschiedenis van de kerk en waartoe hij verwaardigd werd na de niet-aflatende ascese van bijna een halve eeuw, een ascetische inspanning waarin hij verbleef na enkele fouten die hij heeft doorstaan in de eerste helft van zijn lange ascetische leven. Naderde de starets tot die mate van kennis en tot die mate van volmaaktheid die hem tot een absolute steun voor anderen maakte. Hij kende de hiërarchie van de geestelijke gesteltenissen, dat wil zeggen, de volgorde van de geestelijke groei, hetgeen zo belangrijk en soms ook zo noodzakelijk is voor het garanderen van een onberispelijke vooruitgang. In het geestelijke leven, zowel van monniken als van niet-monniken, komt het dikwijls voor dat deze hiërarchie wordt verstoord of misvormd. In die zin dat een bepaalde geestelijke staat of ascetisch werk de mens voldoening schenkt en dat hij een volgende fase die op zijn weg ligt weigert, omdat hij deze nieuwe staat als lager beschouwt dan de vorige en waardoor hij een grens stelt aan zijn eigen vooruitgang. De starets bezat een ervaren kennis van de geestelijke weg. Hij wees op drie fundamentele etappen op deze weg. De eerste etappe is het ontvangen van de genade. De tweede etappe het verlies van de genade. En de derde etappe de terugkeer van de genade, of het wederom verwerven van de genade door middel van de ascetische strijd om de nederigheid. Velen hebben de genade ontvangen, en niet slechts zij die zich in de kerk bevinden, maar ook zij die buiten haar staan, want de Heer kent geen aanzien des persoons. Maar niemand heeft die eerste genade bewaard en slechts zeer weinigen hebben haar opnieuw verworven. Wie deze tweede periode niet kent, wie uit ervaring de strijd om de terugkeer van de genade niet heeft doorgemaakt, die heeft in wezen geen echte geestelijke kennis. Starets Silouan was niet slechts rijk aan persoonlijke, geestelijke ervaring, maar hij was ook theoretisch goed onderlegd in de ascetische literatuur van de kerkvaders. En dankzij de gave van God was hij niet slechts trouw aan de traditie van de kerk, maar werd ook in hemzelf de ervaring van de grote vaders herhaald. Hij las heel weinig, hij hield niet van lezen, omdat het proces van lezen hem verhinderde te bidden. Maar hij hield ervan om te luisteren, omdat hij zonder het Jezusgebed te onderbreken tegelijkertijd aandacht kon schenken aan hetgeen er gelezen werd. Hij luisterde naar de lezing in de kerk tijdens de nachtelijke diensten. Hij las een beetje in zijn eigen cel. Hij nam veel op door middel van het levende gesprek met de andere asceten van de Heilige Berg, van wie er velen rijkelijk begaafd waren. In de dertiger jaren ging hij gedurende lange tijd dikwijls naar zijn vriend, de schimonach vader Cassian, toen deze in de buurt van het klooster woonde in de Cypressen. Vader Cassian hield van Starets Silouan en had veel respect voor hem. Hij stelde zijn bezoeken op prijs en las hem gaarne voor. De starets kon vele dingen uit de werken van de heilige vaders goed onthouden, hetgeen voor hem werd vergemakkelijkt door zijn overeenkomstige ervaring. Het is zeer moeilijk om iets te onthouden dat geestelijk is, omdat er in het geestelijke leven te weinig uiterlijke, beeldende begrippen zijn waarop het stoffelijke geheugen zou kunnen steunen. Heeft de alwetende Heer niet daarom zijn leer over de mysteries van het koninkrijk aan het volk uiteengezet in levendige voorbeelden uit de werkelijkheid en in gelijkenissen? Een bepaald surrogaat van geestelijke kennis is mogelijk door middel van uiterlijk onderricht, hetgeen voorkomt bij mensen met een grote intellectuele ervaring. Maar werkelijk de leer van de vaders onthouden, dat kan natuurlijk slechts hij die ook zelf alles heeft verduurd en die de kennis uit ervaring van de mysteriën van de geestelijke wereld van boven heeft ontvangen. Deze eenvoudige mens is uit zijn lange strijd tevoorschijn gekomen als de bezitter van een diepgaande kennis van zowel de methoden als de middelen van de ascetische strijd. Deze kennis heeft hem in zijn geestelijke kracht aan de ene kant vrijgemaakt van de slavernij aan de vorm en hem aan de andere kant bevrijd van het dwalen over onbekende wegen, in twijfel en onbegrip over hetgeen er gebeurt. Er liggen vele onbekende wegen parallel met de enige ware weg. Vele gebieden die afgesloten en onbekend zijn voor het christendom doemen op voor de geestelijke blik van de asceet en hij kan ze niet onderscheiden als het goddelijke licht niet met hem is. De starets, die waardig werd gekeurd Christus in de Heilige Geest te zien en die door de Heilige Geest werd opgeheven naar het visioen van het ongeschapen licht, droeg dit licht in zich en daarom kon hij met een verbazingwekkende scherpzinnigheid de echte waarheid onderscheiden van die maskers en schijnbeelden van de waarheid die de mens op zijn geestelijke wegen onherroepelijk tegenkomt. Hoofdstuk 8. Over het ongeschapen goddelijke licht en over de vormen van zijn beschouwing. Het ongeschapen goddelijke licht verschilt naar zijn natuur volkomen van het natuurlijke licht. Als men het schouwt, dan verschijnt allereerst de gewaarwording van de levende God, die zich meester maakt van heel de mens. De onstoffelijke gewaarwording van de onstoffelijke. Een geestelijke gewaarwording, maar geen verstandelijke. De gewaarwording dat de mens ontrukt wordt naar een andere wereld, met machtige kracht, maar tegelijkertijd onverklaarbaar voorzichtig, zodat de mens het ogenblik waarop dit met hem is gebeurd niet opmerkt. Hij weet dan van zichzelf niet of hij in zijn lichaam of buiten zijn lichaam is. Hij is zich daarbij zo diep en zo helder van zichzelf bewust als nooit tevoren in het gewone leven, en daarbij vergeet hij zowel zichzelf als de wereld, omdat hij wordt meegevoerd door de zoetheid van de goddelijke liefde. In de geest ziet hij de onzichtbare. Hij ademt in hem, hij is volkomen in hem. Bij deze supramentale, alles overheersende gewaarwording van de levende God voegt zich nog het visioen van het licht. Maar van een licht dat naar zijn natuur totaal anders is dan het natuurlijke licht. De mens verblijft dan zelf in het licht, wordt daarmee één, wordt daardoor vergeestelijkt en hij ziet nog voelt zijn eigen stoffelijkheid, nog die van de wereld. Dit visioen komt op ondoorgrondelijke wijze, op een tijd waarop men het niet verwacht. Het komt niet van buiten en zelfs niet van binnen, maar op onverklaarbare wijze omvat het de geest van de mens en voert hem omhoog naar de wereld van het goddelijke licht. Hij kan niet zeggen of dat een extase was, dat wil zeggen het uittreden van de ziel uit het lichaam, omdat hij ook de terugkeer in het lichaam niet opmerkte. Zo is er aan dit verschijnsel niets pathologisch. God handelt, de mens ontvangt. Dan kent hij geen ruimte of tijd meer, geen geboorte of dood, geen geslacht of leeftijd, geen sociale of hiërarchische positie, nog andere omstandigheden en relaties van deze wereld. De Heer is gekomen, de beginloze meester en licht van het leven, en in zijn barmhartigheid bezoekt hij de ziel die berouw heeft. Het goddelijke licht wordt geschouwd onafhankelijk van de omstandigheden, zowel in de duisternis van de nacht als op klaarheldere dag. Het goddelijke welbehagen bezoekt de mens soms op zodanige wijze dat de waarneming van zowel het lichaam als van de omringende wereld bewaard blijft. Dan kan de mens zijn ogen openhouden en tegelijkertijd twee lichten zien, dat wil zeggen het natuurlijke en het goddelijke licht. Een dergelijk visioen wordt bij de Heilige Vaders het schouwen met de natuurlijke ogen genoemd. Dat betekent echter niet dat de handeling van het zien van dat licht in alles analoog is aan het gewone psychofysiologische proces van het natuurlijke zien. Met andere woorden, het betekent niet dat het goddelijke licht, ongeacht welke wetenschappelijke theorie we aannemen, een specifieke trilling van de optische zenuw veroorzaakt, zoals het natuurlijke licht, die vervolgens overgaat in het psychologische proces van het zien. Want het goddelijke licht is anders van nature. Het is het licht van de geest, het licht van de liefde en het licht van het leven. In de fysieke wereld is het natuurlijke licht het beeld van het goddelijke licht. Zo is het slechts mogelijk de voorwerpen die ons omringen bij licht te zien. Als het licht zwak is, dan onderscheidt het oog de voorwerpen maar nauwelijks. Als het licht overvloediger is, dan ziet het ze beter en tenslotte bereikt het zien in het volle zonlicht een zekere volmaaktheid. Zo is het ook in de geestelijke wereld, waar elk waarachtig visioen niet anders mogelijk is dan in het goddelijke licht. Maar dit licht wordt niet in gelijke mate aan de mensen gegeven. Het geloof is licht, maar zwak. De hoop is ook licht, maar nog onvolmaakt. Maar de liefde is licht dat al volmaakt is. Het ongeschapen licht verlicht, zoals de zon, de geestelijke wereld en laat de geestelijke wegen zien, die anders onzichtbaar zijn. Zonder dit licht kan de mens de geboden van Christus niet begrijpen, nog schouwen, nog minder hen uitvoeren, want hij verblijft in de duisternis. Het ongeschapen licht draagt het eeuwige leven in zich en de kracht van de goddelijke liefde. Of liever gezegd, het is dit eeuwige leven en deze goddelijke liefde. Wie niet met kracht en zekerheid het ongeschapen licht heeft geschouwd, die heeft het ware schouwen niet bereikt. Wie het waagt, voordat hij het ongeschapen licht heeft gezien, met zijn eigen verstand de goddelijke mysteries te peilen, die ziet ze alleen niet, maar die verspert ook voor zichzelf de weg die daarheen voert. Hij zal slechts maskers en spookbeelden van de waarheid zien, die ofwel door hemzelf gemaakt zijn, ofwel door de vijandige kracht van demonische dromen worden aangedragen. Het ware schouwen komt moeiteloos en kalm van boven. Het geestelijke schouwen is niet hetzelfde als het abstracte, intellectuele schouwen. Het is kwalitatief anders. Het is het licht van het leven dat door Gods welbehagen van boven wordt geschonken en de organische weg daarheen is niet het redeneren, maar het berouw. Het goddelijke licht is het eeuwige leven, het koninkrijk Gods. Het is de ongeschapen energie van de Godheid. Het is niet inherent aan de geschapen natuur van de mens. Het is van een andere natuur dan de onze, en daarom kan het in ons door geen enkele ascetische inspanning worden gerealiseerd. Maar dit licht komt uitsluitend als een gave van Gods barmhartigheid. Ik heb de starrets gevraagd hoe de mens dit uit zijn ervaring kan weten. De heilige starrets bevestigde dat wanneer God in een groot licht verschijnt, er geen enkele twijfel bestaat dat het de Heer, de Schepper en Albeheerser zelf is. Maar wie slechts waardig gekeurd is een klein licht te zien, die kan, indien hij zijn geloof niet baseert op de getuigenis van de kerkvaders, maar slechts op zijn eigen ervaring, niet duidelijk onderscheid maken tussen de natuur van dit licht en de natuur van zijn eigen ziel. Slechts de ervaring van het afwisselende komen en gaan van het licht zal hem leren het goddelijke handelen te onderscheiden van het natuurlijke, menselijke handelen. Als de mens tijdens het bidden voor de eerste maal het goddelijke licht ziet, dan is hetgeen door hem geschouwd en ervaren wordt zo nieuw en zo ongewoon dat hij het niet kan bevatten. Hij voelt dat de grenzen van zijn bestaan onuitsprekelijk zijn verbreed, dat het verschenen licht hem van de dood naar het leven heeft overgebracht. Maar de ontzagwekkende gebeurtenis verbaast en ontstelt hem, en slechts een herhaling van deze verschijning onthult hem de grootte en de betekenis van de gave die hij van God heeft ontvangen. Tijdens dit schouwen en daarna blijft de ziel vervuld van een diepe vrede en van een zoete goddelijke liefde. Dan streeft zij niet naar roem, naar rijkdom of naar enig ander wereldlijk geluk, en zelfs niet naar het leven zelf. Maar dat alles lijkt haar nietig, en verlangend streeft zij naar de levende oneindigheid van Christus, in wie geen begin, nog einde, duisternis nog dood is. Van de twee hierboven beschreven vormen van het schouwen van het goddelijke licht gaf de starrets de voorkeur aan de vorm waarbij de wereld volkomen vergeten wordt, dat wil zeggen wanneer de geest van de mens die bevrijd is van de beelden der wereld, tijdens het gebed wordt binnengeleid in het gebied van het oneindige licht. Want een dergelijk schouwen geeft meer kennis over de mysteries van de komende eeuwigheid. In de staat van dit schouwen ervaart de ziel haar deelname aan het goddelijke leven zeer intens. Zij ervaart werkelijk die komst van God, waarover de menselijke taal niet kan spreken. Maar wanneer dit visioen vanwege redenen die de mens onbekend zijn, ophoudt, evenzo onafhankelijk van zijn wil als het begonnen is, dan keert de ziel met een zekere traagheid terug tot de gewaarwording van de omringende wereld en een subtiel verdriet voegt zich bij de stille vreugde van de goddelijke liefde, omdat zij weerom het licht van de geschapen zon zal zien. De mens is het beeld van God, maar men zal vragen, wat is het beeld van God in hem? Of anders, waaruit bestaat dit beeld? Uit het lichaam? Uit de psychische of psychosomatische structuur van de mens? In de drievoudigheid van de krachten of de uitingen van zijn ziel? Een antwoord op deze vraag is buitengewoon moeilijk. Enige weerkaatsingen en weerschijnsels van het beeld van God zijn niet uitgesloten bij hetgeen opgesomd is. Maar het meest wezenlijke is de wijze van bestaan. Het geschapen wezen wordt dankzij de gave van het goddelijke welbehagen deelachtig aan het ongeschapen beginloze zijn. Hoe is dat mogelijk? Dat is net zo onverklaarbaar en ondoorgrondelijk als de schepping van de wereld uit het niets. En toch is het welbehagen van de Hemelse Vader zodanig dat het schepsel dat naar zijn beeld en gelijkenis is geschapen, het vermogen heeft gekregen om de vergoddelijking te ontvangen. Dat wil zeggen, om deelgenoot te worden van het goddelijke leven, een goddelijke bestaanswijze te ontvangen, een God te worden door de genade. De mens ontvangt de vergoddelijking, dat wil zeggen, in de handeling van de vergoddelijking is God het handelende beginsel, de mens het ontvangende beginsel. Dit ontvangen is echter geen passieve toestand, want de handeling der vergoddelijking kan niet anders worden voltrokken dan met toestemming van de mens zelf. In het tegenovergestelde geval verdwijnt zelfs de mogelijkheid tot de vergoddelijking. Hierin ligt het wezenlijke verschil tussen de oorspronkelijke scheppingsdaad en haar uiteindelijke stadium, de vergoddelijking van het verstandelijke schepsel. Als het mysterie van de schepping der wereld ondoorgrondelijk groot is, dan is het mysterie van de schepping van de eeuwige goden nog oneindig veel verhevener. Als heel het leven dat ons omringt een verrassend wonder is vanwege zijn omvang, dan heeft het goddelijke wonder dat geschiet wanneer de mens in de wereld van het ongeschapen licht wordt binnengeleid, nog onvergelijkbaar meer diepgang en kracht. Als hij erbij bleef stilstaan, zou het feit van zijn eigen bestaan voor iedere mens een voorwerp van grote verwondering zijn. Wij hebben mensen ontmoet die opgingen in de sfeer van het verstand, dat aan de menselijke natuur eigen is, en die verblind waren door zijn lichtstralende pracht. Maar wanneer de mens door de werking van God in de wereld van het ongeschapen licht wordt binnengeleid, dan is zijn verbazing tegenover God onuitsprekelijk en kan hij geen woorden, beelden of zuchten vinden om zijn dankbaarheid te uiten. We onderbreken voor muziek. Thank you. Over de hartstochteloosheid naar Gods gelijkenis. Wanneer het ongeschapen licht dat uitgaat van God, die hartstochteloos is, aan de mens verschijnt, verleent het een hartstochteloosheid die gelijk is aan die van God en die het uiteindelijke doel van de christelijke ascese vormt. Maar kan men vragen, wat is hartstochteloosheid? Naar zijn filologische vorm is het een negatief begrip. Is het dan ook niet negatief volgens zijn werkelijke betekenis? Betekent dat niet het afleggen van het bestaan? Nee, het is niet het afleggen van het bestaan, maar het is zich bekleden met een nieuw leven, een heilig, eeuwig leven, dat wil zeggen een leven in God. De apostel Paulus zegt: wij willen niet ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke door het leven verslonden worden. In zijn tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 5, vers 4. In zijn zoektocht naar de hartstochteloosheid streeft de orthodoxe asceet naar een levende en werkelijke omgang met God, die hij kent als de hartstochteloze. De hartstochteloosheid van God is niet iets doods, iets statisch. Onverschilligheid voor het leven van de wereld en van de mens is hem niet eigen. De hartstochteloosheid van God is niet de afwezigheid in hem van bewogenheid, van medelijden, van liefde. Maar zodra we deze woorden uitspreken, roepen we deze begrippen in ons verstand hun empirische beperktheid op. En daardoor ontstaat er een reeks van misverstanden. Bewogenheid, medelijden, liefde en dergelijke, introduceren deze termen betrekkelijkheid in het goddelijke zijn? Als wij zo spreken, passen wij dan niet een antropomorfisme op God toe dat hem onwaardig is? God is volkomen leven, is volkomen liefde. God is licht waarin geen enkele duisternis is. Dat wil zeggen, de duisternis van het lijden in de zin van vernietiging en dood, de duisternis der onwetendheid, van het niet zijn of van het kwaad, de duisternis van de onoverkomelijke innerlijke tegenstellingen en onvolmaaktheden, van breuken of van onderbrekingen in het bestaan. God is een levende, dynamische God, maar de dynamiek van het goddelijke leven is de volheid van het bestaan, dat zonder begin en zonder einde is en dat elk proces van theogonie uitsluit. God is hartstochteloos, maar dat sluit niet zijn deelname uit aan het leven van het schepsel. God heeft lief, betreurt, heeft medelijden, verheugt zich, maar dat alles veroorzaakt in zijn wezen geen desintegratie, betrekkelijkheid of hartstocht. God zorgt voor zijn schepsel tot in het kleinste detail met een mathematische precisie. Hij redt als een vader, als een vriend. Hij troost als een moeder. Hij neemt innig deel aan heel de geschiedenis van de mensheid, aan het leven van elke mens. Maar deze deelname impliceert geen verandering, geen wisselvalligheid, geen evoluerend proces in het goddelijk wezen zelf. God leeft de gehele tragedie van de wereld, maar dat wil niet zeggen dat ook in God zelf, in de schoot van de Godheid, zich eveneens een tragedie voltrekt of dat er zich een strijd afspeelt die het gevolg zou zijn van onvolledigheid of van duisternis in hem zelf, die nog niet zouden zijn overwonnen. God heeft de wereld lief, handelt in de wereld. Hij komt in de wereld, neemt vlees aan, lijdt en sterft zelfs in zijn vlees. Maar hij blijft onveranderlijk in zijn bovenwerelds zijn. Dit alles volbrengt hij net zo hartstochteloos als dat hij op een integrale en niet ruimtelijke wijze in zijn eeuwigheid heel de omvang en heel de opeenvolging van tijd van de geschapen wereld omvat. In God vormen statische en dynamische momenten een zodanige eenheid dat men geen enkele van onze afzonderlijke begrippen op zijn wezen kan toepassen. In zijn streven naar de goddelijke hartstochteloosheid stelt de orthodoxe asceet zich deze niet voor als koude onverschilligheid, of als het afleggen van een denkbeeldig bestaan, of als de beschouwing aan gene zijde van goed en kwaad, maar als het leven in de Heilige Geest. De hartstochteloze mens is vol liefde, medelijden en betrokkenheid. Maar dat alles gaat uit van God, die in hem werkzaam is. Hartstochteloosheid kan men definiëren als het verwerven van de Heilige Geest, als Christus die in ons leeft. De hartstochteloosheid is het licht van een nieuw leven, dat in de mens nieuwe en heilige gevoelens opwekt, nieuwe goddelijke gedachten, een nieuw licht van eeuwige kennis. De heilige vaders van de kerk definieerden de hartstochteloosheid als de opstand van de ziel voor de algemene opstanding van de doden, als het verwerven van de oneindige oneindigheid. De organische weg naar de hartstochteloosheid. Het eerste stadium is het geloof dat niet opgevat wordt als een logische overtuiging, maar als het gevoel van de levende God. Uit het geloof volgt de vreze voor Gods gericht. Uit de vreze het berouw. Uit het berouw het gebed, het belijden van de zonden, de tranen. Als het berouw, het gebed en de tranen toenemen en dieper worden, dan leiden zij tot een eerste gedeeltelijke bevrijding van de hartstochten, waaruit de hoop voortkomt. De hoop doet de ascetische inspanningen, de gebeden en de tranen toenemen. Zij zuivert en verdiept het zondegevoel, waardoor de vreze toeneemt, die in een zeer diep berouw overgaat, dat de goddelijke barmhartigheid aantrekt en de ziel ontvangt de genade van de Heilige Geest, die vervuld is van het licht van de goddelijke liefde. Ook het geloof is liefde, maar een nog zwakke liefde. De hoop is liefde, maar onvolmaakt. Telkens wanneer de ziel opgaat van een lagere graad van liefde naar een hogere graad, passeert zij onvermijdelijk de vrees. De liefde verjaagt door haar verschijning de vrees. Maar als deze verjaagd is door een zwakke liefde, dan herleeft zij weer bij de overgang van de ziel naar een grotere liefde en wordt opnieuw overwonnen door de liefde. En volgens de getuigenis van de grote apostel der liefde kan slechts de volmaakte liefde de vrees volkomen verjagen, dat wil zeggen, die vrees waarin kwelling bestaat. Er is een andere vrees voor God, waarin geen kwelling bestaat, maar de vreugde en de adem van de heilige eeuwigheid. Over deze vrees, die de mens niet mag verlaten tijdens zijn aardse bestaan, zegt de Starets het volgende. Voor God moet men leven in vreze en in liefde. In vreze omdat Hij Heer is. In vreze om de Heer niet te kwetsen door een slechte gedachte. In liefde omdat de Heer liefde is. Het innerlijk zwijgen van de geest in het hesychastische gebed van de orthodoxe monnik is organisch ontstaan uit een diep berouw en uit zijn streven om Christus geboden te onderhouden. Het is absoluut geen kunstmatige toepassing van de areopagitische theologie op het geestelijke leven. De theologische stellingen van de areopagiet zijn niet in tegenspraak met de resultaten van het hesychasme en in die zin raken zij elkaar en vallen daarmee samen. Wij beschouwen het echter als onontbeerlijk om op een zeer belangrijk punt te wijzen, namelijk dat niet de abstracte filosofie van de apophatische theologie het uitgangspunt en de basis van het hesychasme is, maar het berouw en de strijd met de wet der zonde die in ons werkzaam zijn. Brief aan de Romeinen van Paulus, hoofdstuk 7, vers 23. En juist op deze weg, bij het streven om van de geboden van Christus de enige en volkomen wet van ons eeuwige bestaan te maken, leert men de ondoorgrondelijkheid van de Godheid kennen. Het is juist op deze weg dat de geest van de mens alle beelden van de wereld aflegt en zich boven de wereld bevindt. Dit laatste gebeurt met hem als hij zich diep bewust is dat hij zelf slechter is dan elk ander schepsel. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek De Heilige Siloan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sofroni, en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 8, het ongeschapen goddelijke licht, en bij het onderwerp over de duisternis van het afleggen van de gedachten. We hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.